zo meteen met elkaar zingen uit Psalm 75. Eerste en het zesde vers. En we gaan met elkaar lezen uit Galaten 1. Dus we gaan met elkaar zingen Psalm 75, het eerste en het laatste vers. En we gaan met elkaar lezen uit Galaten 1. U alleen, U loven wij, ja wij loven U, o Heere, want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen Uwer hand. En het zesde vers, ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer, slaan der bozen hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt, maar der vromen hoornen macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. Psalm 75, vers 1 en vers 6. Deelt uit Gods heilige woord. Het zendbrief van de apostel Paulus aan de Galaten vanaf het eerste vers. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broederen die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij, zo haast wijkende van dengene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Toch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Tot zover. Laten we samen vragen om een zegen. Heere, almachtige heilige God in de hemel, dierbare Vader, dierbare Heer Jezus Christus, dierbare Heilige Geest, u alleen, u bent het waard om alle lof en alle eer en alle aanbidding te ontvangen van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Maar ach Heer, wij belijden u dat onze mond uw lof niet meer verkondigt van nature. Onze mond is vol van vervloeking en vol van bitterheid, vol nijdigheid, vol kwaadspreken, vol klagen, vol aanklagen, vol van haat tot onze naaste. Maar boven dat alles haten wij u. Maar o Heere, zou u vanavond door uw Heilige Geest willen geven dat vijanden mogen worden gemaakt, vriend. Dat het zou mogen zijn wat we de vorige keer mochten horen. Ik noem u nu mijn vriend. O, dat het zouden mogen uitspreken met een hart brandend van liefde. O Heer Jezus Christus, mijn zielenvriend, mijn bruidegom, mijn allerliefste, allerzoetste Jezus. Ach Heer, als u dat niet geeft, dan praten we erover. Dan redeneren we erover, maar dan voelen we het niet. En dan geloven we het niet. En daarom roepen wij in, o Heilige Geest, kom. Kom, o dierbare Heilige Geest, open onze mond. Leg de woorden daarin. Leg de zaken in het hart. Van ons en van de hoorders. En wilt u vanavond velen afhouden van de oude stam Adam en inenten in Christus Jezus. Wilt u vanavond uw volk verlevendigen? Wilt u de dwalende wederbrengen? Wilt u het verlorene zoeken? En geeft u ons dan alstublieft alles wat daarvoor nodig is, Heren. Wij hebben het niet. Wij kunnen het niet. En nog veel minder durven we het. Maar Heren, uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Vul ons dan. Opdat onze mond zou overlopen van uw eer. Neem alles weg wat hinderen kan. Bind de Satan. En geef een geopende toegang. In de gebeden. Geef geopende oren. Om uw woord te horen. En geef aan het einde van deze avond, als u het geeft, een geopende mond. Om uw lof te bezingen. Om Jezus wil. Amen. We willen vanavond weer verder gaan met de behandeling van de Galatenbrief, Galaten 1. En dan met name vers 6 en vers 7. En zoals u weet gebruiken we daarbij het commentaar van Maarten Luther, wat hij geschreven heeft over deze brief. In het zesde en zevende vers, daar lezen we het volgende. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn er sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. We hebben een aantal lezingen terug met elkaar stilgestaan. Kinderen, bij de vraag, wat waren ook alweer die Galaten? Waar kwamen die mensen vandaan? En misschien weten jullie het nog. Ze kwamen uit Frankrijk. Galliërs. En ze waren op reis gegaan. Want ze waren niet tevreden met datgene wat ze hadden. Ze wilden meer rijkdom, meer land, meer macht. En zo zijn ze al rovend en al verwoestend en al stelend en moordend een grote reis gegaan door Europa. En uiteindelijk zijn ze gekomen in waar nu Turkije is, Ankara. En daar hebben ze een plekje gevonden waar ze gingen wonen. Jullie weten misschien nog wel dat we hebben gezegd dat het hele gewelddadige mensen waren. Toen ze daar uiteindelijk een plekje veroverd hadden, gingen ze zichzelf verhuren als huursoldaten, om dan in ieder geval al vechtend nog hun geld te verdienen. En we hebben gehoord hoe Paulus door de Here is bekeerd en door de Here de bediening der verzoening niet alleen gekregen heeft voor zichzelf, maar dat we lezen in 2 Korinthe 5 dat het woord der verzoening in zijn hart gelegd is. En de kanttekeningen zeggen dan, dat is in zijn hart gelegd om dat woord der verzoening te verkondigen. Om op het bevel van de Heer Jezus gaat heen, predik het evangelie, alle creaturen, het bevel wat de apostelen, waar ook Paulus er een van was, hebben we het ook uitvoerig over gehad, waarmee ze uitgezonden werden. Om het evangelie te prediken aan alle creaturen. En zo is Paulus ook gekomen bij de Galatiërs. Nou, je kunt je voorstellen dat het een hele schrik is geweest voor die man. Een guur, gewelddadig volk. En daar is hij het woord gaan verkondigen. Ongetwijfeld heeft hij die mensen voorgehouden dat er een God is die leeft. Dat er een God is die alle dingen ziet. Die alle dingen weet. En dat er een God is die rechtvaardig zal richten. En die de zonde zal straffen. En ongetwijfeld heeft hij gezegd tegen die Galatiërs: jullie gaan allemaal voor eeuwig naar de hel als je blijft wie je bent. Want doodslagers, moordenaars, zullen hun plaats vinden in de poel die brandt van vuur en van zilver. We hebben gehoord dat we in de Handelingenbrief lezen dat ook daar in Galatië gemeenten ontstonden. Dus er waren mensen die die boodschap van Paulus gehoord hebben. Er waren mensen die door de Heilige Geest bearbeid werden, die paarden zich aan dat woord, pasten dat toe en die hebben het uitgeroepen. Wee mij wat ik verga. Die zijn erachter gekomen dat ze zonder Christus verloren zijn. En heeft Paulus hen Christus voorgesteld als de enige weg, als het enige middel, als de enige bron van zaligheid. En ze hebben in hem geloofd. En toen we net zo aan het zingen waren en de kinderen zo hoorden zingen op Psalm 75... U alleen, u loven wij. Kun je dat voorstellen dat die ruwe, rauwe Galatiërs daar bij elkaar gezeten hebben, misschien bij een kampvuur, en dat ze met elkaar erover gesproken hebben, over hun eertijds. Hoe waren wij? Hoe gingen wij als beesten tekeer? Maar nu, door de genade, zijn wij wat wij zijn. Wij zitten hier nu wel bij ons verstand, wel gekleed. En we loven de goedheid en de genade van God in Christus. Hebben ze dit gezongen? Weet ik natuurlijk niet, maar het zou toch kunnen. U alleen, u loven wij. Uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. God is nabij gekomen. Ook bij de Galatiërs in Immanuel, God met ons. Dies vertelt men in ons land, ook in de streek van Galatië, uw wonderen. De wonderen van uw hand en ook het zesde vers. Die mensen hebben misschien wel ook aan hun buren verteld en aan andere volkeren waar ze mee in aanraking kwamen. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Heerlijk moet het zijn geweest voor Paulus om zo het woord te brengen en te zien dat het zegenrijk vruchten draagt. Ja, dat is ook de kern van wat we uitvoerig hebben behandeld de vorige lezingen. De autoriteit van Paulus. We hebben gehoord over genade, over vrede van God, de Vader. We hebben gehoord van genade en vrede van Christus. We hebben gehoord hoe Christus het gezegd heeft, dat hij zichzelf en heeft overgegeven, gegeven heeft voor de zonde. Paulus zegt tegen de Galatiërs, hij heeft zichzelf overgegeven voor onze zonde, Galatiërs. Hij heeft ons getrokken, we hebben de vorige keer gehoord, uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God, de Vader. Heerlijk. Hoe machtig is God. Van monsters, moordenaars, machtsverlustelingen, geworden tot kinderen Gods. En nu, vanavond ontmoeten we Paulus in het zesde vers, verdrietig. We ontmoeten Paulus vanavond intens verdrietig. Want wat is er gebeurd? Paulus die is op enig moment weggegaan. Is voortgegaan in zijn zendingsreizen om het evangelie ook andere volkeren bekend te maken. En hij is nog niet weg. En er staan andere leraren op in die gemeente. En die gaan dat volk, die gaan die Galatiërs, die waarachtig in Christus hebben geloofd, aftrekken. En Paulus heeft dat gehoord en die stuurt een brief en die zegt, ik verwonder mij daarover. En dat woordje verwonderen, dat is een beetje apart. Hè? Ik heb dat net als de vorige keer nog eens even nagezocht. Wat dat woord nou eigenlijk betekent, waar komt dat nou vaker voor in het Nieuwe Testament? En dan valt het op dat dit woordje met name veel in de evangeliën voorkomt. Het woordje verwonderd en het is steeds gekoppeld aan een situatie dat er iets gebeurt wat eigenlijk nooit vertoond is. Hè, bijvoorbeeld in Matteüs 8 vers 10. Daar staat dan dat de mensen zien wat Jezus doet en het volk verwondert zich. De Heer Jezus ziet daar die mens dat hij gelooft en hij zegt, zo'n geloof heb ik nog nooit in Israël gezien. Uniek, wonderlijk, het is apart. Bovennatuurlijk. We zien het ook in Matthäus 8, een stukje verder, als de Heer Jezus de golven van de zee weet te bedwingen, de winden stilt, dan staat daar weer dat woordje, verwonderde. Er gebeurde iets wat heel apart was, heel abnormaal. En terwijl die mensen dat zagen, zochten ze naar woorden om daar iets van te zeggen, en dat lukte niet. En uiteindelijk staat er dan maar, ze verwonderden zich. Eigenlijk een soort sprakeloos verwonderen. Dat woordje gebruikt Paulus hier ook. Het is alsof hij zegt, beste Galatiërs, ik heb gehoord dat jullie overgebracht zijn tot een ander evangelie. En ik zoek eigenlijk woorden om dit gevoel onder woorden te brengen, maar ik heb er geen woorden voor. Ik verwonder me. Ik ben verbijsterd. Wat is er met jullie gebeurd? Tegelijkertijd zegt Luther, dit is ook een hele vriendelijke manier van aanspreken. Luther zegt, hier zien wij hoe Paulus de gelaten behandelt. Hij gebruikt geen vinnige, scherpe woorden, maar vaderlijke woorden. Met een moederlijke genegenheid. Ik verwonder me erover. Wat is er met jullie gebeurd? En Luther zegt, dat doet Paulus nadrukkelijk omdat hij ze niet wil slaan of wil straffen. Maar hij wil ze weer terugbrengen. Hij wil ze weer van hun dwaling bekeren. Hij wil ze herstellen. Toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik, het is eigenlijk net als een moeder die een kind ter wereld brengt, door de weeën heen, door de moeite en de pijn, brengt dat kind als het ware op tot een leeftijd dat het zelfstandig kan leven. En met dat gebeurt, dan neemt dat kind afscheid van die moeder. En die zegt, ik heb je niet meer nodig, ik ga mijn eigen leven wel leiden. Kun je je de verbijstering voorstellen die zo'n moeder daarbij voelt? Dat zo'n moeder er eigenlijk geen woorden voor heeft. Vol verbijstering, vol verbazing. Wat gebeurt hier? En dat voorbeeld, dat is echt toepasselijk. Want als we dat lezen in 1 Korinthe 4, vers 10 tot en met 15. Hoe Paulus ons beschrijft wat hij heeft gedaan om mensen tot zaligheid te brengen. Om ook de Galatiërs tot het evangelie te brengen. Dan zien we daar dat dat als het ware door de geboorteweeën heen gaat. Paulus zegt, nou heb ik er alles aan gedaan om jullie tot de zaligheid te brengen. En nou verwonder ik me dat je nou zo haast, zo snel afwijkt. En ergens anders in de Galatenbrief zegt hij, nou moet ik je eigenlijk weer baren. Nou, als u met, dat zou u even erbij kunnen nemen in 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4 vanaf vers 10. Wat het Paulus gekost heeft om die Galatiërs geboren te doen worden. Om ze in Christus een gestalte te geven. 1 Korinthe 10 of 1 Korinthe 4 vanaf het 10e vers. Hij zegt, wij zijn dwazen geworden om Christus wil. Ik zeg het even met mijn woorden. Om u wijs te maken. Ik heb mijn hele kerkelijke, maatschappelijke carrière opgegeven, zegt Paulus. Mijn hele carrière aan de voeten van Gamaliel heb ik opgegeven om tot u te komen. Ik ben daardoor een dwaas geworden in het oog van de wereld. Om u tot de wijsheid in Christus te brengen. Hij zegt, ik ben zwak geworden, opdat u sterk zou worden. Hij zegt, ik ben veracht geworden, opdat u heerlijk zou worden. Dan gaat hij nog verder, moet u lezen. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst. Opdat, waarvoor heeft Paulus dat gedaan? Opdat zij verzadigd zouden worden. Hij zegt, wij zijn naakt.
Waar heeft Paulus het voor gedaan? Opdat u, Galatiërs, bekleed zou worden met de mantel der gerechtigheid van Christus. Hij zegt, wij worden met vuisten geslagen voor u, opdat u nimmer meer van God geslagen zou worden. Hij zegt, wij hebben geen vaste woonplaats. Waarvoor? Om die Galatiërs een thuiskomen bij God te geven. Hij zegt in het 12e vers, wij arbeiden, werkende met onze eigen handen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 9 zegt hij erbij, dat hij nacht en dag gewerkt heeft, naast zijn predikambt, opdat hij niemand tot last zou zijn. En ze zo het evangelie zou brengen. Dus terwijl die mensen lagen te slapen, was Paulus 's nachts bezig om een patent in elkaar te zetten. Om die te kunnen verkopen, om daar zijn brood van te kunnen kopen, om daarna weer te preken, opdat zij zalig zouden worden. Hij zegt, wij worden gescholden. Opdat, moest denken aan Jesaja 54, opdat die Galatiërs de weldaad zouden ontvangen van God. Ik zal nooit meer op u toornen. Daarvoor heeft hij het verdragen. Hij zegt, wij worden vervolgd en we verdragen. We worden gelasterd en terwijl wij gelasterd worden, bidden wij voor u. Dat zegt hij ook in een brief aan de Romeinen. Hij zegt, God is mijn getuige dat ondanks dat ik dat allemaal leid, dat ik zonder nalaten uw gedenk. We zijn geworden als uitvaagsels, afschrapsel. En dan zegt hij, ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen. Ik schrijf u dit niet. Hij zou het ook aan de Galatiërs hebben kunnen schrijven. Ik schrijf u dit niet om u pijn te doen, om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus heb ik u door het evangelie geteeld, gegenereerd. Begrijpt u nu dat Paulus die gemeente deze brief schrijft en zegt, ik ben er zo verwonderd, zo verbijsterd over. Ik heb alles in het werk gesteld. Alles gegeven om u te winnen. En ik ben nog niet weg. En er komen een paar andere leraren met een ander evangelie. En die hoeven maar heel eenvoudig een paar dingen te doen, zegt Luther. Die hoeven alleen maar te zeggen dat Paulus niet helemaal klopt. En een iets aantrekkelijker evangelie te bieden dan Paulus. En ze worden allemaal omgevoerd tot een ander evangelie. Wat een tragiek. Luther zegt, je hebt wel 10 jaar nodig om een gemeente op te bouwen. Hij zegt, een dwaalleraren hebben maar een paar weken nodig om het allemaal te vernielen. Allemaal kapot te maken. Kunt u zich voorstellen dat Paulus daar intens verdrietig over is geweest. Maar opmerkelijk hoe vriendelijk die is in zijn schrijven. Aan de andere kant is hij hard. Luther zegt, hij is als de donder en als de bliksem tegen die dwaalleraren. Hij zegt, wie u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. In Galaten 5 staat, wie u onrustig maakt, die zal worden afgesneden, die zal worden verdoemd. Mijn lieve kinderen, mijn lieve Galatiërs, die ik met alle pijn en alle moeite heb gegenereerd. Hoe bent u toch zo haast afgeweken. Maar het is eigenlijk nog veel erger. Kijk, want dat Paulus daar nou alles voor gedaan heeft. Dat hij alles ervoor gegeven heeft, is nog tot daaraan toe. Maar leest u maar even mee als we teruggaan naar Galaten 1. Dan staat er, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. En dan moet u even goed kijken naar dat woordje degene. Dat staat namelijk met een hoofdletter. Niet een kleine letter. Dat gaat ten diepste niet over Paulus. Maar het gaat over dengene, met een hoofdletter, die u in de genade van Christus geroepen heeft. Paulus zegt, u heeft mij heel veel pijn gedaan, mij heel veel verdriet berokkend, maar duizendmaal erger is het dat u degene die u riep, die u tot de zaligheid bracht, dat u die hebt versmaad. Dat u die hebt veracht. En dat u overgebracht bent tot een ander evangelie, wat dus niet van God is. Ik kom er zo nog even op terug. Wat ook opvallend is, is dat als we dat goed lezen in de Statenvertaling, dat het woordje wijkende schuin gedrukt staat. Dat ziet u ook. Wijkende. Dat staat niet in de grondtaal. En dat maakt die tekst eigenlijk een beetje verwarrend, want de indruk ontstaat dat zij eigenlijk de daders zijn. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende, u bent dus afgeweken. Maar dat woordje staat in de grondtaal niet. Dus als u dat even vergeet, bijvoorbeeld ook bij Luther, maar ook bij Calvijn, daar ziet u dat ook niet terug. Dat staat er niet. Er staat veel meer dat ze overgebracht worden tot een ander evangelie. En ietsje verder, dat ze ontroerd worden. Dus Paulus ziet die gemeente van Galatië niet zozeer als afwijkers, niet zozeer als daders, maar als slachtoffers. Jullie zijn overgebracht. Jullie zijn ontroerd. Jullie zijn in de war gemaakt. En zo ben je van het heilspoor afgegaan. Mag ik tussendoor een vraag stellen? Zijn die mensen er vanavond ook? Die zeggen, ja, ik mag zeggen dat ik in mijn leven heb mogen leren kennen en mogen doorleven wat het is. Genade, vrede van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus. Ik weet wat het is. Als Christus zegt dat hij zichzelf heeft overgegeven. Ik heb alles in hem gezien. Ik heb me zalig gezien in deze Christus. Hij heeft vriendelijk tot mijn ziel gesproken van genade en van vrede. Maar is dat zo gebleven? Of bent u snel, minder snel, overgebracht tot een ander evangelie? Bent u ontroerd? In de war gemaakt? Ik las de voorbereiding eigenlijk heel mooi, dat iemand zei, eigenlijk is het enige wat die dwaalleraren gedaan hebben in de gemeente van Galatië, die hebben gezegd, het is prachtig wat je vertelt. Het is ook prachtig wat Paulus zegt. Het is prachtig wat die man gepreekt heeft, doen we niks aan af. Maar, goed luisteren, maar het is niet genoeg. Ja, Christus heeft zichzelf zeer gewillig overgegeven, heel schoon. Ja, er is genade. Ja, er is vrede. Heel schoon hoor. Niet alleen van Christus, maar ook zoals we de vorige keer gehoord hebben, gefundeerd op de liefde van God de Vader, gefundeerd op de eeuwige verkiezende liefde. En ik begrijp ook dat u zich daar helemaal in verlustigd hebt. Ik begrijp ook dat u meende helemaal zalig te zijn, maar het is niet genoeg. Dat is het. En hoeveel in onze dagen zijn hierdoor, om de woorden van Paulus een stukje verder in hoofdstuk 3 te gebruiken, hierdoor betoverd. Hierdoor uitzinnig geworden. Uitzinnig betekent eigenlijk het heldere zicht kwijtgeraakt. Buiten de zinnen. En misschien is dat wel gebeurd in uw leven en u zei, wat mis ik dan nog? Natuurlijk, de gerechtigheid van Christus is volkomen, maar ja, dat moet u wel bewijzen door goede werken te doen. Of, het is mooi hoor dat u alles in Christus hebt gezien en het is ook mooi dat hij van vrede tot uw ziel gesproken heeft. Het is ook mooi hoor dat dat in Gods woord is bevestigd en zo, maar ja, weten de kinderen van God daar ook van bijvoorbeeld? Heeft die en die het ook geloofd? Heeft u de bevestiging ontvangen van die of van gene? Nee? Dan is het niet genoeg. Dat is hoe de Galatiërs zijn betoverd. Tuurlijk het woord, maar niet genoeg. In onze dagen zijn er vol van. Christus alleen, ja, maar wel er ook iets bij. En het lijkt ook wel of dat iets is wat voortdurend ontwikkelt. Dus dat wordt ook steeds meer en steeds ingewikkelder. En gewoon voor de gemiddelde kerkganger onbegrijpelijk. Wat moet er nou allemaal ook nog bij? Hoe zat dat nou ook alweer? En je wordt helemaal omgevoerd, afgevoerd van de eenvoudige grond der zaligheid in Christus. En dan vanavond zou ik dat willen zeggen met die woorden uit de Galatenbrief. Vanavond zegt Paulus dat tegen u en tegen mij. Ik verwonder me dat u zo haast, zo snel bent afgeweken. Ik verwonder me dat het u alleen, u loven wij, dat dat overgegaan is zo snel tot een ander evangelie. Ik verwonder mij dat de liefde van het eerste uur zo verduisterd is. Toen u genoeg had aan mij. Toen u genoeg had aan mijn woord. Ik verwonder mij. Hoe bent u afgeweken, afgetrokken, betoverd en nu zoekt u iets wat u nooit zult vinden. En dat is nu ook juist de bedoeling. Dat is ook juist de bedoeling van die Galatiërs, van die profeten, die leraren die met dat andere evangelie kwamen. Het was juist hun bedoeling om ze af te trekken van de vaste grond der zaligheid en om ze afhankelijk te maken van hun. Ziet u dat? We hebben dat nou al heel veel keer gelezen, dat hoofdstuk 1. En dan zegt Paulus, ik zoek niet de mensen te behagen, ik zoek de mensen niet aan mij te binden. Sterker nog, hij vertrekt ook gewoon weer na een poosje. Paulus zoekt de gemeente van Galatië te binden aan Gods woord. En onthoudt u het vanavond alsjeblieft voor uw hele leven. Alle dwaalleraren, van welk spectrum ze ook zijn, proberen u altijd te binden aan zichzelf. Of aan hun kerk, of aan hun stelsel, maar niet aan het woord en niet aan Christus. Daarom zegt Paulus ook een stukje verder in de Galaten brief dat die dwaalleraren gekomen zijn om te bespieden de vrijheid die de Galatiërs hadden in Christus. Zij waren vrijgemaakt, stonden in de vrijheid, waren van niets en niemand afhankelijk, ze hadden aan Christus genoeg. En als het ware kwamen die leraren dat bespieden en die keken en die zeiden, dat daar raken we heel de grip op kwijt. Dat gaat helemaal mis. We moeten ze weer aan ons binden. Ze moeten van ons afhankelijk blijven. En dat is wat er gebeurd is. En zo zijn die mensen afgeweken van Paulus. Omdat Paulus ze bond aan het woord. Maar veel erger nog, afgeweken van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Misschien zit u hier vanavond wassen. Dan zegt Christus vanavond tot u: ik heb u geroepen. Ik heb alles in het werk gesteld. Mijn Vader heeft gearbeid aan uw ziel. Ik heb gearbeid aan uw ziel. De Heilige Geest heeft gearbeid aan uw ziel. U bent zalig geworden. U hebt de lofzang mogen aanheffen. U hebt een ogenblik gestaan in de vrijheid der kinderen Gods. Maar wat is er gebeurd? Waar is die eerste tere liefde die u had tot mij en ik tot u? Waar is dat tere aangebonden leven aan mijn genadetroon? Waarom hoor ik uw lofzangen niet meer? Waarom is het allemaal zo stil geworden? Omdat u betoverd bent. U bent wijs gemaakt. Dat u wel veel hebt. Dat konden ze niet ontkennen natuurlijk, dat die Galatiërs veel hadden. Maar u hebt niet genoeg. En nu bent u op zoek naar iets erbij. Naar iets anders. Wat er niet is. En al zoekende gaat u voorbij aan mij. En dan heeft de duivel zijn zin. Want dan heeft u geen troost. Dan bent u in het geheel geen lichtend licht en geen zoutend zout. En met een beetje pech gaat u ook andere mensen wijsmaken. Dat er in Christus heel veel is, maar niet genoeg. En zo wordt het hele evangelie krachteloos. Het hele evangelie functioneert niet meer. Ontzettend. Luther zegt, ze proberen, die dwaalleraren die door de duivel worden aangestuurd, proberen u niet alleen te ontroeren, maar proberen daardoor het evangelie tot aan de grond toe uit te delgen. En Luther zegt, dat kunnen ze eigenlijk op drie manieren doen. Ik zou u dat vanavond willen voorhouden. Het eerste is door wet en evangelie te mengen. Dus, ze zeggen, ja zeker, het is waar hè, dat de wet wordt verkondigd om zondaren aan te tonen dat ze schuldenaar zijn. Het is waar dat de wet ons voorhoudt. Dat we totaal verloren zijn en totaal onmachtig tot iets goeds. Maar er is ook evangelie. En dat evangelie stelt u tegelijkertijd in staat, dat helpt een beetje mee, helpende genade, om toch zalig te kunnen worden. Dat is een dodelijk mengsel van wet en evangelie. Voor ontvangen genade. En dat maakt dat u 100 kunt worden in de kerk. Want waar u met de ene hand een klap krijgt door de wet. En u dreigt het uit te roepen. Wee mij, ik verga. Dan komt er vanaf de andere kant een klein scheutje evangelie bij. Maar het kan best nog goed komen met u hoor. En u blijft tot de been. En als dat voortdurend gemengd wordt. Voortdurend doorgaat op die manier. Dan sterft u nooit. Dan blijft u leven. Met een beetje moed. Een beetje hoop. Een beetje veranderd. Een beetje van Christus. Een beetje van uzelf. Ja, en dan hopen dat het dan ooit goed komt als gemengd. Wet en evangelie. Dat doen die dwaalleraren. En dan heb je dus een hele veranderde gemeente. Maar geen gemeente van een ander. Want je wordt alleen van een ander als je afgesneden wordt en ingeënt wordt. veranderde mensen heb je niks aan. Mensen moeten van een ander worden, van Christus. De tweede manier om de gemeente te ontroeren, om de gemeente in de war te brengen, is door de wet weer achter de genade te plaatsen, zegt Luther. Dus ja, voor de genade is er de overtuiging van de wet. U wordt getuchtigd, de wet is een tuchtmeester tot Christus. U wordt gebracht tot de uitroep dat het totaal verloren is van uw kant. U wordt door de wet bearbeid, zodat u alle moed en alle hoop opgeeft om ooit nog zalig te worden door eigen werk. U wordt het met God eens, met Gods recht eens. En daar ligt u. En daar ontvangt u genade, vergeving, verzoening. En de Heere spreekt zo vriendelijk tot je ziel. Zal nooit meer op je tonen. Zal nooit meer op je schelmen. Ja, vult u het maar in. Al die vriendelijke woorden die de Heere spreekt tot een ziel. Met Christus verenigd mag worden door het geloof. Maar dan. Dan moet de wet volgens deze leraren weer achter de genade. Goed, nou bent u bekeerd. Maar nou moet u bewijzen. Nou moet bewijzen. En als u nou niet zo heilig leeft, ja, dan gooi ik die hele bekering in de prullenbak. Want dat is geen bewijs dat waar is. En het is zeker waar. U bent zalig geworden. Maar er staat ook in de Bijbel strijd om in te gaan. En als u dan toch niet in heiligmaking voldoende toeneemt, ja, dan zult u toch nog verloren gaan. Dan komt de wet weer achter de genade. En ook dan verliest de ziel volledig de vrijheid die daar is in Christus. En derde, vind ik zeer actueel, dat die leraren überhaupt logenen dat er een vrijheid van het kindschap in Christus is. Dus dan krijg je zo'n verhandeling, dat ze zeggen, ja, maar de Heer houdt een arm en ellendig volk, en die hebben het niet, en weten het niet, en kunnen het niet, en ja, af en toe dan mogen ze het eens een keertje geloven, maar ja, één keer per jaar, en zo. En degene die vrij zijn, en die staan in Christus, en die het weten en roemen in genade, nee hoor, dat is hoogmoed en dat is allemaal niet goed en gevaarlijk en pas maar op voor zulke mensen. Dat is, kan ook. Dan wordt heel de leer van de vrijheid die daar is in Christus überhaupt verdacht gemaakt. Dit gebeurde in die gemeente van Galatië. En dit gebeurt nog steeds. Vandaag de dag. Hoeveel kinderen van God staan in de vrijheid, in de welke zij door Christus geplaatst zijn? Hoeveel zijn dat? Hoeveel zijn er niet betoverd dat ze wat moeten? Dat ze wat moeten kunnen, dat ze wat moeten bewijzen. En al proberend, al pogend raken zij verder af van Christus. En al heel snel zitten ze weer onder de wet. Onder de tuchtmeester. Die niets meer over ze te zeggen heeft. Laten we eerst met elkaar nog een versje zingen voordat we eindigen. Psalm 116. Vers 9. En vers 10. Psalm 116, vers 9 en vers 10, daar hoort u het, hè. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagd zoon, gij slaakt het mijne banden. Dies doe ik u gewillig offeranden, van lof en dank. U plechtig toegezegd. En vers 10, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelof te brengen, ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 9 en 10. worden hoe Paulus ontzaglijke inspanning heeft moeten leveren om die Galatiërs tot de zaligheid te brengen. Maar we zeiden, veel dieper is de klacht, en die klinkt vanavond ons ook toe, de klacht van Christus. Wat is er met u gebeurd? Ik moest zo denken aan wat er staat in Openbaring 2. Daar is de Heer Jezus aan het woord en ik wil hem vanavond als het ware ook tot u laten spreken. Dan staat er, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Dat is wat de boodschap van Paulus aan de Galatiërs, dat is de boodschap vanavond van God tot uw ziel. Als u zegt, ik kan niet ontkennen dat er een tijd geweest is dat ik wist en geloofde dat God mijn vader was, dat Christus mijn zaligmaker was, dat de Heilige Geest mijn kinderleider was. En vanavond klinkt die vraag, maar waar is dan die eerste liefde gebleven? Hebt u die eerste liefde verlaten? Bent u er uitgevallen? Hebt u die eerste liefdeswerkingen niet meer? Hoe is dat zo gekomen? En een van de dingen die ik u vanavond zo graag zou willen meegeven, en misschien zit u hierbij en denkt u, ja, maar ik ben helemaal niet bekeerd, dus dat gaat heel de avond niet over mij. Nou ja, goed, misschien toch ook wel. Een van de dingen die de liefde tempert, die de liefdesijver blust, is als u geen acht meer slaat op zijn woord. Ik heb dat al zo vaak gezegd, maar zeg het vanavond weer. David zegt, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij een verwachting hebt gegeven. De verwachting van David was gestoeld op het woord wat God tot hem sprak. En hoe vaak gebeurt het niet dat God in Christus tot onze ziel gesproken heeft? U heeft daar de kracht en de vreugde van gesmaakt. U vertelt dat misschien tegen iemand en die zegt, dat is allemaal mooi, maar niet genoeg. En wat hebt u gedaan met die woorden van Christus? Die hebt u weggedrukt. Die heeft u geen plaats gegeven. En daarmee heeft u de geest bedroefd en de liefde uitgeblust. En daarom vanavond, ik wil het u allemaal meegeven, bekeerd of onbekeerd, doorzoekt u zelf nou. En doorworstel in het gebed. Wat heeft God tegen u gesproken? Want mijn Bijbel leert dat de Heere 1 of 2 of 3 maal tot een mens spreekt. En als u dat woord niet hoort, als u dat woord niet serieus neemt, als u zegt, ja, maar kijk eens, dat is allemaal mooi, maar lang niet genoeg, en daarmee dat woord wegdrukt, dan kunt u in duisternissen komen. En daarom vanavond, hebt u uw eerste liefde toen u nog naar Gods woord luisterde? Toen u nog iedere woord van hem indronk? Het uw spijze en uw drank was, hebt u dat uitgeblust? Dat is een van de dwalingen ook in de tijd van Luther geweest. Dat de wederdopers, die legden veel meer nadruk op de geest dan op het woord. Die zeiden, dat woord is mooi hoor, maar je moet er heel veel bij ervaren. En zonder al die ervaring, of zo, we noemen dat dan bevinding, is dat woord niet waar. Maar dat betekent dat wij geneigd raken, als we dat geloven, en dat kan wel eens in onze tijd ook steeds meer opkomen, heb ik wel de indruk, dat het veel meer gaat over de ervaring dan over het woord. Maar u maakt dan de grote vergissing dat God eerst wil dat u zijn woord gelooft en dat uit het geloven van zijn woord de ervaring voortkomt. Daar moet u eens over nadenken. En als u weigert om zijn woord te geloven, als u weigert zijn woord serieus te nemen, dan daalt er een duisternis en een soort verharding op u neer. En dan klinkt vanavond die vraag: hebt u uw eerste liefde verlaten? Doe de eerste werken, de eerste werken van ijver. Neem dat woord weer ter hand. Luister er ootmoedig naar. Ga door uw knieën. Smeek. Spreek tot uw knecht, heren. En luister dan heel goed wat hij zegt. En bewaar die woorden als kleinodiën in je hart. En worstel daarmee aan de genadetroon. Wees werkzaam met wat hij tot u spreekt. Of wilt u liever een ander evangelie? Paulus zegt: dat is geen evangelie. U zult door het woord tot de zaligheid komen. Of niet. Laten we eindigen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wat een aanklacht tot ons. Wat een aanklacht voor uw volk. Wat een aanklacht voor hen die wel bij uw volk horen, maar die de eerste liefde zo vertrapt hebben. Die de eerste werken zo nagelaten hebben. Die zo betoverd zijn geworden. Zo omgevoerd zijn van het waarachtige geloof in uw woord. Tot allerlei bijzonderheden en wonderlijke dingen. En daarin u geheel uit het oog zijn verloren. Heere, doe ons wederkeren. Tot die eerste liefde, tot die eerste werken. En als er zijn vanavond die zeggen: ik weet niets van woorden Gods. Ik weet niets van een eerste liefde. Ik weet niets van een verlossend woord. Ik weet niets van een zicht op Christus. O, dan vragen wij van u: wilt u dat dan vanavond nog geven? Wilt u dan vanavond nog uw geest uitzenden? Om te overtuigen van zonde, maar ook van die heerlijke gerechtigheid die daar is in Christus, uw lieve Zoon. O Heere, wat is het beschamend dat wij zo vaak denken dat u bent als een mens. Dat u het wel zegt, maar niet doet. Dat u wel spreekt, maar niet bestendig maakt. En zo maken we u tot een leugenaar. O, leer ons allemaal het oor te luisteren, te leggen bij uw woord. En ons geheel en al in gehoorzaamheid te onderwerpen aan wat u te zeggen hebt. Heere, neem alles weg wat vanavond niet goed was. Alles weg wat zondig was. Het was alles heel te kort. En heel onvolmaakt. Maar voor u is dat niet een verhindering. Want u hebt gewild dat de prediking als een dwaasheid zou zijn. En u wilt kromme stokken gebruiken voor rechte slagen. En dan gaan wij naar huis met een grote aanklacht. Maar u kunt het desondanks gebruiken. Doe het, Heer. Tot roem van uw genade. Opdat ze gefundeerd zouden worden in de gezonde leer tot zaligheid. Want alles zal vergaan. Maar één ding blijft bestaan, dat is uw woord. Want dat bent u zelf, o dierbare Heer Jezus. Doe ons dan uw liefhebben boven alles. Brengt u ons veilig thuis. Wilt u ons volgende week maandag, als u het geeft, weer in gezondheid bij elkaar brengen. Open dan de schriften, Heren, tot we onderwezen zouden mogen worden tot zaligheid. Om de Heer Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 42. Vers 3 moet u horen. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, vers 3.